It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Zeven. Hallo en welkom bij Het Leesvier is de podcast over alles wat te maken heeft met boeken. Drie vrienden, Ronit Palash, Olaf Koens en ik, Stefan de Vries. We lezen iedere week een boek en praten daarover. En dat delen we met jullie bij deze podcast. Ronit, Olaf, jullie zijn er weer. Hoe gaat het?
Ja, ach.
Ja? Oké.
Ja, dat zou ik ook antwoorden nu. Ik weet het even niet meer zo goed. Ik heb een beetje zo'n raar onbestendig gevoel. Dat de wereld op de een of andere manier is opgehouden, maar toch ook doortikt. En dan ben ik ineens 36 bijna en denk ik van, oh nee, het is toch niet stilgestaan. Het heeft toch niet stilgestaan allemaal. Maar ondertussen heb ik nauwelijks mensen gezien 3 maanden. Dat is natuurlijk voor iedereen zo. Ja, het begint wel weer iets te kriebelen. Ik heb wel zin in een restaurant.
Oh, een restaurant of een ergens naartoe.
Ja, daar zou ik echt
iets anders willen zien. Ja, bij mij kriebelt het ook. Ik ben ook ergens komende week jarig. Ik zou wel eigenlijk het liefst mijn verjaardag gewoon thuis in Istanbul willen vieren. Dus daar ben ik heel hard naar aan het zoeken en kijken hoe dat dan moet. Naar Bulgarije en dan met een auto of naar Griekenland en met een boot. En nou, het is allemaal een beetje ingewikkeld, want de vluchten, die gaan nog steeds niet.
Nou, en ik ben ook ergens de komende weken jarig, maar ik denk dat ik dit jaar maar oversla, want het is nogal traumatisch.
Ja, wij zijn midden in
Big 5-0, hè?
Oh, wij zitten midden in die 30, maar jij tikt hem aan, Stefan. Wauw.
Ongelooflijk.
Nou,
ja,
maar
man.
Wat heb je?
Nou, ik stel het gewoon uit. Tot volgend jaar.
Nou, ik hoop dat wij zo wijs 50 worden als jij.
Zo is het. En in die 15 jaar heb je een paar mooie boeken gelezen, Stefan. Dus zeg maar, wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb deze week meegenomen een non-fictieboek. Waar ik heel erg hard om gelachen heb. En waar ik ook heel veel van geleerd heb. Het heet Sex, Money, Power. En het is van Sarah Pascoe. Sarah Pascoe is een Britse stand-up comedian. Mensen die BBC regelmatig kijken, zien haar vaak voorbij komen in allerlei panelprogramma's en quizzes. Onder andere Have I Got News For You, een programma dat ik bijna geen week mis. Kennen jullie dat, Sarah Pascoe?
Nee, Sarah Pascoe niet, maar Have I Got News For You wel. Dat was het geniale, tenminste dat waarschijnlijk nog steeds, maar ik heb dat al een jaar of 10 niet meer gezien.
Dat is nog steeds geniaal.
De Britse versie van
nee?
Dit was het nieuws, toch?
Nee, helemaal niet. Andersom. Dit was het nieuws, is een kopie van Have I Got News For You.
Ja,
ik
heb het ook wel
eens niet gezien. Echt bij de Britse versie. Het is echt.
Ja, dit is het nieuws, is ook leuk. Maar die Britse versie is echt geniaal. Ja, er zitten hele leuke comedians in.
Maar goed, in dat programma Have I Got News For You en veel andere Engelse programma's zit Sarah Pascoe. En ja, zij is een hele grappige stand-up comedian die heel veel praat over liefde, seks, awkward situaties. En zij heeft nu, een paar maanden geleden kwam haar boek uit, Sex, Money, Power. Een grijpende titel natuurlijk. Maar het is, het is een van die boeken die natuurlijk in de slipstream van de MeToo-beweging uit zijn gekomen. Een hele reeks eigenlijk. Maar haar boek is daarin wel origineel, want eigenlijk, ze begint met veel vooroordelen over mannen en seksueel misbruik en hoe dat gebruikt wordt voor machtsmisbruik. En dan komt ze erachter dat haar eigen vooroordelen eigenlijk toch ook niet kloppen. En dat gaat ze op onderzoek. En dat doet ze aan de hand van heel veel wetenschappelijke onderzoeken die ze raadpleegt. En ondertussen wemelt het van de grappen. Dit is een leerzaam boek, zou ik zeggen. Ik heb er ook veel van.
En wat voor vooroordelen bijvoorbeeld?
Nou, ze gaat bijvoorbeeld ervan uit dat alle mannen verkrachters zijn, schrijft ze in het begin.
En dat blijkt niet,
dat blijkt niet helemaal te kloppen, maar het komt ook omdat zij is opgegroeid door haar ouders zijn al heel gescheiden toen zij heel jong was en toen is ze bij de moeder blijven wonen en haar zussen en haar moeder kwam altijd thuis met allerlei hele rare vriendjes, dus zij kreeg al jong een heel verwrongen beeld van wat de liefde en seks eigenlijk was en ja, voor haar was mannelijke seksualiteit een soort van monster. Dus ze was ook eigenlijk bang voor het mannelijke libido. Maar in plaats van daarbij die vooroordelen te blijven hangen, is zij dus de bibliotheek ingedoken. En het wemelt dus van de wetenschappelijke anekdotes, ook persoonlijke verhalen, dingen die zij mee heeft gemaakt met exen of met vriendjes. Ze gaat bijvoorbeeld op onderzoek in de pornowereld, want ze had een vriendje dat was helemaal verslaafd aan porno kijken. En zij vond het altijd vreselijk en ze ging zich daarin verdiepen en het blijkt dat het allemaal toch wat minder vreselijk is dan ze dacht.
Wat is er grappig aan zo'n boek dan? Een comedian die schrijft over iets zwaars.
Omdat ze ze is natuurlijk geen wetenschapper, maar het zit vol met het citaten van wetenschappelijke onderzoeken. En die citeert ze niet alleen maar om interessant te doen. Ze stelt allerlei vragen en ze leest die onderzoeken goed en vat die goed samen. En dan kan ze toch niet laten om tussendoor allerlei grappen te maken. Ik hou erg van haar humor. Het is vaak nogal soms wat zwart en ook heel veel zelfspot.
Wat is het meest significante vooroordeel wat ze ontzenuwt?
Ze schrijft dat ze altijd mannen eigenlijk verweten heeft dat die altijd aan seks denken. En ze komt erachter dat mannen toch eigenlijk ook behoefte hebben aan empathie en liefde. En ze wilde ook begrijpen wat het was om een man te zijn, in een bar te staan. Hoe je dan tegen vrouwen probeert te praten of tegen mannen om iemand te versieren en drankjes te kopen. En daar gaat zij dan in duiken. En ze krijgt dus eigenlijk sympathie voor de man. En ik ben een man, volgens de laatste berichten. En dan is het toch fijn als je in al die MeToo... Ze komt dan eigenlijk tot de conclusie dat ze toch, ondanks al haar vooroordelen, toch sympathie heeft voor mannen. En dat is natuurlijk wel wat anders om te lezen in al die MeToo waterval aan klachten over mannen. Vaak ook wel terecht. Maar het is heel verfrissend om te lezen. En het leest als een het leest heel makkelijk. En het is gewoon, je steekt er ook nog heel veel van op. Omdat er dus heel veel.
Maar gaat ze dan dat generaliserende idee dat ze eerst over mannen heeft omzetten naar een ander generaliserend idee?
Nee, ze haalt heel vaak de biologie aan. Dat er heel veel dingen zijn waarom bijvoorbeeld mannen vreemd gaan. Dat legt ze uit aan de hand van de biologie.
Maar goed, er gaan er ook heel veel vrouwen vreemd, zou ik zeggen.
Ja, daar heeft ze het ook over. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat vrouwen zekerheid willen of veel partners om een sterk nageslacht te creëren. Dus ze gaat beide kanten zeker niet uit de weg.
Stefan, de belangrijkste vraag is natuurlijk altijd als je boeken leest die over seksualiteit gaan, is wat heb je er zelf van geleerd? Leer je hierdoor op een andere manier naar jezelf kijken of naar je omgeving? Nee.
Dit vind ik echt een trek van de lint.
Dat is toch zo? Ik vind het ook best confronterend om over seksualiteit te lezen. Soms hou je daar iets uit. Ja.
Ja?
Ik vond het vooral leerzaam in het kader van het hele MeToo-verhaal. Want ik ga ervan uit dat ik nooit gemeToo'd heb. Maar dat betekent niet dat ik nooit geflirt heb, sterker nog. Dat is toch wel een van mijn favoriete bezigheden. Een van de redenen waarom ik in Parijs woon, omdat daar zoveel geflirt wordt. Maar
hoe doe je dat dan? Daar wil ik wel eens leren, hoe Parijs een man flirt.
Nou, het gaat allemaal om...
Ik bedoel, ik zie het altijd, maar is er een soort van...
Absoluut. Het gaat om de blik.
Methode.
De blik. En wat belangrijk is bij het flirten in Parijs, het gaat om de belofte die nooit wordt ingevuld. Daarom is flirten zo leuk.
Je bedoelt de mogelijkheid. Daar
ja, de
dan,
mogelijkheid, toch? Precies. Maar het gaat er niet om uiteindelijk met elkaar in bed te belanden. Het flirten is echt een, het is eigenlijk een soort dans.
Het doel
op zich, absoluut. En,
daarom hou ik zo van Parijs.
Ik ook, breng mij weer terug naar Parijs.
Laten we allemaal verhuizen. Ja.
Gezellig, kom je allemaal bij mij in lockdown.
Plus de foie gras.
Plus de foie gras,
Ik nu alle veganisten.
Plus de foie gras.
Heerlijk. En steak tartare, mijn favoriete dier.
Ik vind het wel... Ik ben wel benieuwd geworden naar het boek, moet ik eerlijk zeggen. Ook wel verfrissend dat ze haar eigen seksualiteit misschien ook...
Absoluut. En ze beschrijft ook heel treffend over ex-vriendjes. Dat is soms heel grappig. En soms is het ook heel best wel ontroerend. Ze legt zichzelf ook echt bloot. En ik ken haar al heel lang. Althans, ik volg haar al heel lang. En Ja, dit boek geeft echt een nieuwe laag aan haar persoonlijkheid. En over Me Too nog even. Ik vind het is heel verfrissend. Zij gaat er niet vanuit dat alle mannen slecht zijn. Dus ze valt ook niet mannen aan over Me Too. Maar ze probeert het echt te begrijpen. En doordat zij het probeert te begrijpen, ben ik het eigenlijk ook een beetje beter gaan begrijpen. Want ik had misschien in het begin van de Me Too discussie, dacht ik van, oh jee, nu moeten we wel allemaal gaan uitkijken en zo. Maar ja, het is toch allemaal veel genuanceerder, de relatie tussen man en vrouw, maar ook vooral de relatie tussen, met relatie bedoel ik, de interactie eigenlijk. En vooral ook.
Maar ze neemt dus ook dan de rol van die vrouwen, die neemt ze dan ook onder de loep. Niet alleen
absoluut,
de
absoluut. Nee, absoluut. Ja. En het gaat.
Want er zit vaak zo'n ambiguïteit in, hè?
Of, heel erg, heel erg. Heel interessant. En dat ontdekt ze dus tijdens haar onderzoek. En wat ook interessant is, is dat ze. Het heet dus Sex, Power, Money. Ze praat ook heel erg over hoe geld een rol speelt in seks. En hoe macht een rol speelt. En dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de hele MeToo-affaire. Want het is niet simpelweg iemand verleiden. Het gaat natuurlijk om dat er een machtspositie is en daardoor een of ander seksueel voordeel wordt behaald. Maar goed, het is dus een heel genuanceerd boek over seks, power and money. Maar,
en heel grappig.
En heel grappig, absoluut. Sex, Power, Money. Het is nog niet verschenen in het Nederlands, maar je kan het wel overal krijgen van Sarah Pasco dus. Ja, en als we het hebben over seks, power en money, dan denken we natuurlijk aan Olaf Koens. Althans, ik elke nacht voor het slapen gaan.
Wat is dat nou weer voor bruggetje?
Niet aan mij.
Ongelooflijk. Lekker dan.
Wat ligt er op jouw nachtkastje deze week, Olaf?
Nou, ik zou hem laten horen. Kijk, komt hij? Ik zit naast mijn nachtkastje.
Bam.
Bam. Daar valt hij. Ik heb deze week. Ik heb geen boek eigenlijk om te bespreken. Heel erg. Ik ben namelijk Paul Auster aan het lezen. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Het probleem is dat het is 1000 pagina's. Het is prachtig mooi. Het is echt een prachtig mooi boek. Maar ik ben er gewoon echt nog lang niet in klaar. Dat komt omdat ik gewoon de tijd niet heb hier om rustig te lezen overdag. Ik lees 's avonds natuurlijk, maar overdag totaal niet. Die kinderen steeds in mijn nek springen. Gelukkig was ik echter deze week heel even in Hilversum bij de radio. En ik moest iets vertellen over hoe het gaat in het Midden-Oosten in deze vreemde coronatijden. En ik kwam ook nog terecht in een staartje van een gesprek. En dat ging over Arnie M.G. Schmid, want het is natuurlijk 25 jaar geleden dat zij overleden is. En toen dacht ik, ja, dus ik zat bij dat gesprek en eigenlijk was dat zo mooi dat we eigenlijk het liefst daarover door zouden willen praten, gewoon op de radio en dan maar verder luisteren en dan het hele nieuws maar overboord gooien. En laten we het gewoon eens de hele dag over Anna Maria Geertruida Schmid gaan hebben, want wat was dat toch een fantastische vrouw.
Absoluut. Bibliothecaresse in Vlissingen, waar we het vorige aflevering over
hadden. In Vlissingen, ja.
En in die tijd voelde ze zich, zoals aan Isra Meijer opbiechten, nog een mos.
Een boom met mos. Ja, een mos op een boom. Erg mossig, ja. Kom ik nog op.
Dus Paul Auster. Hij is de man van de New York Trilogy, hè, geloof ik. De boeken, mooie verhalen over New York en over Brooklyn.
Ja. Zeker, het is prachtig. Dit gaat natuurlijk ook weer over Newark en over New Jersey. Ik heb inmiddels het idee dat ik uit de Amerikaanse literatuur New Jersey beter ken dan Amsterdam. Maar het is een fantastisch boek, maar daar gaan we het dus niet over hebben. Wel gaan we het dus hebben over Annie Schmid. En dan gaan we het dus niet hebben over dat wat iedereen kent, namelijk Jip en Janneke en Pluk van de Petflat en dat soort dingen. Dat geloof ik wel, dat leest iedereen nog. Dat leest denk ik ieder kind. Dat is ook prachtig. Maar ik wil toch nog eens even kijken naar de versjes van Arnie Schmid. Want wauw, wat zijn die mooi. En die zijn we eigenlijk allemaal een beetje vergeten.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Nou ja, jij misschien niet, maar toch heel veel mensen wel.
Ik ken dat hele boek, ken ik echt bijna uit mijn hoofd.
Wat goed.
Echt,
wat goed. Wat ik er mooi aan vind is dat, kijk, er is natuurlijk een soort, we hebben in Nederland een soort minderwaardigheidscomplex wat kinderpoëzie betreft. Daar heb ik het een aantal afleveringen geleden over gehad. In Nederland, ja, we noemen dat een beetje, ja, vers koersjes en zo. Ja, wie houdt zich daarmee bezig? Maar niet zoveel mensen. Niet de grote dichters van onze tijd. Die schrijven geen versjes. Nou, Annie Schmid draaide daar natuurlijk de hand niet voor om. Die heeft echt fantastische dingen geschreven. Het eerste boekje wat ze uitgeeft heet Het Fluitketeltje en andere versjes.
Oh ja, ja,
nou, ja. En dat is echt, daar staan prachtige dingen in. Dit is iets wat ik wel kan lezen, ook deze tijd, want dit verslinden mijn kinderen. Ah. En dat komt natuurlijk omdat mijn kinderen, die worden tweetalig opgevoed, Russisch en Nederlands. En het Nederlands, en mijn vrouw zegt altijd, ja, Olaf, die kinderen kunnen Pushkin en Brodsky en Majakovsky zo ongeveer citeren, blind. Kom maar eens met Nederlandse poëzie.
Ja, maar dat is ook allemaal op muziek gezet.
Ja,
bijvoorbeeld het fluitketeltje is ook echt op muziek.
Zeker, dat is op muziek gezet. Maar natuurlijk, daar kan je naar luisteren. Er is heel veel theater van gemaakt. Maar het ouderwets lezen of voorlezen van versjes is iets prachtigs. En dat gebeurt niet veel in Nederland. Nou, ik doe dat dus. Ik probeer de enorme hoeveelheid Russische literatuur die via kinderversjes in mijn kinderen wordt gestopt een beetje te compenseren met dus vooral dit boek, Het Fluitketeltje en andere versjes. En er zitten echt parels in, hè? De leeuw is los, de leeuw is los, de leeuw is los. Hij wandelt al door de straten. Hij wil naar het Amsterdamse bos. Dat heb ik wel in de gaten. Oh, roept de pianostemmer, waar blijft nou die leeuwentemmer? Er zitten heel veel prachtige voorbeelden in. Ze gaan op zoek naar Gip, Gap, Groningen. Mijn absolute favoriet is Luchtpost voor Dieren. En dat komt natuurlijk omdat dit geschreven is in de jaren 50. En toen was post iets, ja, toch iets heel iets bijzonders. Hè? Ja. Je stuurde een brief en die ging dan zomaar de hele wereld over. Nou, in Luchtpost
voor Dieren. Op 1 januari, dan sturen
de mensen
dat is
elkaar
dat, hè?
Mooie kaarten met groeten en wensen, precies.
Maar ook alle dieren, het is werkelijk waar, die
wensen elkander gelukkig nieuwjaar. De vink schrijft een brief en haar zoete lief. En Kareltje Mustert een brief aan zijn zus. En twee jonge roeken een brief aan hun moeken. En dan gaat alles met de luchtpost mee naar Overflakkee of naar Heiliger.
Ja, Annie, maar het mooiste is toch, ik ben lekker stout. Dat vind ik nog steeds, ja nee, het leukste.
Het leukste,
bekennen
ja.
Jullie die?
Nee, draag het voor.
Nee, ik moet hem even voordoen, want het is echt, dat is natuurlijk het motto van mijn leven. Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer, nee. Nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niets terug. Ik wil geen vieze havermout, ik wil geen tandjes poetsen, ik wil lekker knoeien met het zout, ik wil niet aardig zijn maar stout en van in leuningen roetsen en schipbreuk spelen in de tel en ik wil spugen op het zeil en heel hard stampen in de plas en dan mijn tong uitsteken en morsen op mijn nieuwe jas. En ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken en ik wil alles wat niet mag, de hele dag, de hele dag. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen en ik wil aldoor gillen, nee. En ik wil met de melkboer mee en dan het paardje zoenen en dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik Bill.
Ja.
Het is heel fantastisch.
Om even de grootsheid hiervan van aan te geven. Hè. Kijk, natuurlijk, veel ervan is op muziek gezet. Er zijn theatershows van geweest. Maar die versjes, die zijn zo mooi en bijzonder. En in Nederland doen we daar, ja, naar mijn inzien, dus toch een beetje lachig over. Wie schrijft er nou nog versjes? Bijna niemand. Wat mij betreft staat het op een eenzame hoogte in Nederland. En op gelijke hoogte met al die prachtige Russische versjes. En je ziet een beetje waar dat mee te maken heeft. Dus die luchtpost voor dieren met Kareltje Mus en de roeken.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
met post voor hun moeken. Dat doet natuurlijk heel erg denken aan het fantastische gedicht De Post van Boris Zhitkov. Ja, ik gooi er toch weer een Rus in. Wie klopt daar? Wie stopt daar in de storm met aan zijn lijf? Een uniform met een blikkenplaatje 5. Op zijn pet en op zijn jas en aan zijn riem een dikke tas. De post is dat, de post is dat. De postbode uit Leningrad. Nou, die post die gaat dan de hele wereld over. Naar Berlijn. Overal haasten zich mensen. Overal Mercedes-Benzen. Dan wordt het onder de Chileense zon nog doorgestapt. En uiteindelijk komt het aan. En dan zegt hij: leven de postbodes, leven hun werk. Te land, ter zee en in het zwerk. Met stof bedekt en moe, maar sterk. Leven de postbodes, hun riemen en hun tas, hun pet en hun jas. Leven de postbodes. Ik wou dat ik er eentje was. Jawel, dat is Boris Zhitkov. De post voor Boris Zhitkov van Samuil Marshak deed mij heel erg denken aan Annie Schmid. 25 jaar geleden dat ze overleden is. Gelukkig kunnen we nog altijd heel veel van haar zien, van haar lezen. Vooral die versjes.
Maar echt iedereen die een kind krijgt, die ik aardig vind, die krijgt van mij ziezo. Altijd ziezo. Ja, dat is dat gewoon is, de basis.
Ik heb het niet gekregen van je.
Ik heb het trouwens ook niet gekregen van je.
Nee, maar ja, toen jullie kinderen kregen, toen kenden we elkaar niet, denk ik. Misschien. Ja, maar anders had ik het jullie zeker gegeven. En als jullie het niet hebben, dan is dit bij deze een plechtige belofte, waar ik het uitgeverij Querido heel blij mee ga maken, dat jullie van mij allebei een exemplaar krijgen van ZISO. Want er is geen kinderleven compleet zonder een opvoeding met ZISO. En ik moet trouwens even herstellen wat ik net zei over ik ben lekker stout, want het allerbeste gedicht is natuurlijk toch De Spin Sebastiaan.
Ja, De Spin Sebastiaan, die is ook fantastisch.
Hè, dat is natuurlijk echt meesterlijk.
Nou, maar wacht even, het is mijn boek vandaag wat ik hier meedraag. Ja, dus sure, ZISO. En van mij mag je natuurlijk ook Plukkende Pettenflat lezen. En ook Jip en Janneke en alle versies die daarna de dood zijn gemaakt. Maar begin alsjeblieft met Het Fluitketeltje en andere versies. Het komt uit 1950. Het is in 1992 opnieuw uitgegeven. Het is er. Het is echt fantastisch.
En Het Fluitketeltje staat trouwens ook in ZISO. Alles wat zij zeg maar gemaakt heeft aan versjes en met die mooie illustraties en zo, die staan allemaal in ZISO. En wat zo grappig was, ik zag laatst toevallig bij de talkshow waar ik werk bij Op1 hadden we dus ook een soort item over Annie die 25 jaar dood was. En dan zie je haar geïnterviewd worden door Yvonnie.
Ja.
En dan zegt Yvonnie tegen haar: u moet zeker wel erg veel van kinderen houden. En dan zegt ze van: nou, nee, eigenlijk niet. Ja, het is niet dat ik ze een schop geef of zo. Ja, ja, ja. Dat ook weer niet. Maar ik heb eigenlijk vooral een hekel aan volwassenen. Ja. Maar het is zo ontzettend geestig.
Daar zit natuurlijk heel veel in. Hè? Kijk, het geheim van kinderliteratuur of dit soort dingen is waarschijnlijk dat je inderdaad niet zozeer geïnteresseerd moet zijn voor kinderen. Je moet geïnteresseerd zijn in mensen. Je moet kinderen bijna als volwassenen behandelen. En dat vinden kinderen leuk. En dat kleuterige, dat hoeft er helemaal niet aan te zitten. De interviews van Annie Schmid zijn fantastisch. Die zijn inderdaad heel vaak terug te vinden op YouTube. Je ziet dat fragment met Yvonnie. Maar natuurlijk ook Ischa Meijer. Dat fantastische interview waar Annie Schmid heel openlijk praat over het abortus. Is natuurlijk over abortus, over de dood. Over haar eigen laat bloeien. Ze is natuurlijk inderdaad in de oorlog. Was ze als bibliothecaresse in Vlissingen.
Nou ja, en ook hoe ze van zich afschreef.
En hoe ze dingen van zich afschreef, hoe ze zichzelf ontdekte. Daar zit ook heel veel, het is echt een van de grootste feministes van ons land, denk ik wel, in die tijd. Het heeft een heleboel wegen geopend en de ogen geopend voor een hoop mensen. Heel erg progressief. Fantastisch werk.
Ja, en echt een hele leuke vrouw. Ja.
En een hele leuke vrouw.
Ik kom er nu ook weer heel veel tegen in mijn bloemlezing die ik aan het maken ben over Renate Rubinstein. Renate was niet per se heel erg dol op vrouwen. Maar de enige die er zonder kleerscheuren de hele tijd van afkomt is echt als enige Annie M. G. Schmid. Dat is gewoon een vrouw die altijd overeind blijft staan. Die ze zo leuk vindt en waar ze zo lief en aardig over schrijft. Dat wil echt wat zeggen in haar wereld. Ja, zeker.
Als laatste nog een prijsvraag.
Kom maar op, met een prijsvraag.
Jip en Janneke zijn vertaald in het Russisch. Jawel. En dan is de prijsvraag: hoe heet Jip en Janneke in het Russisch? Hoe heet
Sasha met Masha of zo?
Ja!
Ja, ja, ik weet het gewoon. Ik weet niet waarom. Maar inderdaad, iemand heeft in het huis verteld.
Ja, ja. Misschien was ik het. Sasha en Masha. Zo is het vertaald. Is ja, toch fantastisch. Ja, nou, hierbij win je een exemplaar van het fluitkettertje en andere versie.
Yes! En jullie van Ziso.
Nou, maar niet. We hebben elkaar al twee boeken cadeau gedaan. Ja. Wat gaan we verder doen?
Nou ja, we blijven een beetje in de jeugd hangen, maar ook weer niet. Het is eigenlijk een coming-of-age roman, maar dan niet zo één die je verwacht. Het zijn twee personages, twee zussen spelen de hoofdrol in dit boek. Ze heten Nico en Kine. En ja, Nico is dus een meisje. Het is het debuut van Meerte van Doornik, dat ze in 2018 volgens mij heeft geschreven. En ik was daar echt ongelooflijk van onder de indruk. Het boek heet Moeders van Anderen. Nou, waarom heet het nou Moeders van Anderen? Dat moeders slaat op het feit dat Nico en Kine opgroeien met een hele alcoholische moeder die eigenlijk niet echt oog heeft voor de dochters, die vooral heel erg met zichzelf bezig is, met haar mannen, met haar typies, dus zweefteverij zou ik maar zeggen, die kinderen totaal niet ziet, heel verdrietig. En elke keer is iemand anders, die moeder. Zo zien die kinderen dat althans. En ze weten bij het minste of geringste, oh, vandaag is mama zus en vandaag is mama zo. Dus je ziet heel erg hoe die kinderen meteen leren herkennen hoe die moeder zich op dat moment of die dag zal gaan gedragen. Nou, het verhaal ontspint zich tussen 1997 en 2014 ongeveer. En er wordt telkens gewisseld van perspectief. Dus de ene keer hoor je Nico aan het woord en de andere keer Kine. En dat is heel erg knap gedaan. Niet alleen zijn het echt twee verschillende stemmen, maar wordt een van de grote mysteries nog altijd niet opgelost. Een van de meest interessantere vragen toch in het leven is van hoe komt het dat twee broers of zussen in dit geval, onder eenzelfde gesternte opgevoed en geboren, zo compleet verschillend zijn in hoe ze omgaan met de wereld, in hoe ze zich ontwikkelen, in hoe ze zich verhouden tot waar ze vandaan komen. Zo zie je dus dat Nico, dat is de oudste, eigenlijk heel erg angstig is en boos en zich erg keert naar binnen. En eigenlijk loopt dat heel slecht af. Ze wordt steeds moeilijker en bozer en ze gaat allemaal, ja, rampen op zich af voelen komen door berekeningen te maken over terroristische aanslagen. Nou ja, ze wordt gewoon een beetje gek eigenlijk en depressiever. Terwijl Nico, de jongste, altijd maar weer positief blijft en hoop blijft houden. En denken dat als die moeder zegt, oh jongens, sorry, ik heb het weer niet goed gedaan, ik ga het beter doen. Maar blijft geloven dat dat ook gebeurt. En natuurlijk gebeurt dat niet. Maar het is zo knap om te zien hoe die twee kinderen dat zo anders beleven. En hoe twee zussen dus zo anders in het leven kunnen staan daarin. Maar tegelijkertijd laat het ook zien hoe krankzinnig loyaal kinderen kunnen zijn aan hun ouders onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Nou is het op een grappige manier niet een totaal zwaarmoedig boek. Ik bedoel, het is wel zo dat als je het uit hebt, je niet denkt van, oh nou, lekker boekje gelezen. Dat zeker niet. Maar er zit een soort, ja, een soort lucht ook in. Er is af en toe toch ruimte voor een ventiel, waardoor je uit die heftigheid van die benauwde omgeving kunt stappen. En dat is echt ontzettend goed gedaan. Wat gewoon zo bijzonder is, is dat dus die kinderen zijn eerst 11 jaar. En nou, dat verhaal duurt dan 17 jaar voort. Dat is echt heel erg interessant om die stem ook te horen ontwikkelen. Dat doet ze heel knap. Af en toe vind ik dat ze een klein plankje mislaat door iets te chique uitdrukkingen te gebruiken voor een 11-jarige. Maar later compenseert ze dat zo goed. Ik vind dat tweede deel echt werkelijk ongelooflijk knap.
En welke tijd speelt dat tweede deel dan?
Nou, het zijn een beetje de 90er jaren, ja, dat het zich speelt. In een soort buitenwijk. Het wordt niet helemaal duidelijk waar of hoe, maar het speelt in 90 jaren. En je ziet alles al een beetje voorbij komen. De Belmer-ramp. En weet je, ze heeft heel erg ook een soort geschiedenislijn doorheen. Dat het allemaal wel een beetje zo klopt. Dus dat is ook wel weer leuk als een soort stapje terug in de tijd, zou ik maar zeggen. Maar er staan ook echt parels van zinnen tussen. Een van de mooiste zinnen gewoon die ik in tijden heb geleefd, waar je dan heel lang over nadenkt. Alles waar je bang voor bent, is al lang gebeurd. En dat staat er dan gewoon zo'n beetje terloops.
Ja.
En ik las dat zo, en toen dacht ik, hey, ja, als er. En ik las het terug en ik las het nog een keer. En ik dacht, verdomd, wat een mooie zin. Wat een ontzettend mooie zin. En dat soort zinnen zijn er meer. Soms vind ik wel, ik ben niet 100% met lof erover, want ik vind af en toe dat het iets te uitgesproken is. Weet je, dat het bijna met je giet op de bekeriaans wordt. Dus een beetje veel tell, don't show. Dat vind ik er soms niet helemaal strak aan, zou ik maar zeggen. Daar had ik iets aan gedaan. Maar het is echt heel erg knap hoe je twee stemmen zo goed en geloofwaardig kunt laten ontwikkelen en zo goed inzichtelijk kunt maken hoe twee mensen onder eenzelfde gesternte zo anders kunnen worden en het leven tegemoet gaan. En dat doet ze zo ontzettend knap en ik vind het onwaarschijnlijk goed geschreven. Ik kan echt niet wachten totdat ze met een tweede roman komt. Ik hoop ook echt dat dat niet meer zo lang gaat duren. Ik weet niet of ze ermee bezig is.
Heb je er een antwoord op die vraag? Want hoe kunnen inderdaad twee mensen zelfde DNA-materiaal, zelfde huishouden?
Ja, dat heeft toch te maken met karakter. En een heel belangrijk iets, dat is een boek wat ik ook zeker nog een keer zou willen bespreken eigenlijk. Dat is een boek van Anton Blok. En dat heet De Vernieuwers. En hij is een vrij bekende socioloog of antropoloog. Weet ik nu even niet uit mijn hoofd meer. Sorry. En daarin legt hij allemaal grote geesten uit de wereldgeschiedenis. Spinoza en Newton en nou noem het eigenlijk maar op. Die legt hij langs een ladder. En dan heeft hij achterin een soort schema staan met kruisjes van hoe hun levensloop ongeveer is geweest. En als mensen dan bepaalde dingen hebben meegemaakt in hun jeugd, dan ontwikkelen ze zich op een bepaalde manier. Maar wat ook heel belangrijk is in die theorie is geboortevolgorde. Dus wanneer je wordt geboren in een gezin, ben je de oudste, ben je de jongste, ben je de middelste. Ja. Dat zijn allemaal elementen die te maken kunnen hebben met hoe jij je ontwikkelt, hoe jij je verhoudt tot een bepaalde situatie in het leven. Dus dat kan een verklaring zijn. En er is natuurlijk zoiets enorm groot als karakter, wat een soort heel vaag begrip is. Maar dat is natuurlijk ook gewoon zo, dat iedereen uiteindelijk in de basis ook nog eens anders in elkaar zit en niet alleen maar gevormd is door waar die vandaan komt. Want dat is natuurlijk ook heel erg interessant als mensen trauma's meemaken, hè, van allerlei verschillende achtergronden of weet ik veel wat, maar een vergelijkbaar trauma en dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Dat heeft toch te maken met hoe je bent als mens en hoe je wel of niet het leven aan kunt. Sommige mensen hebben daar gewoon minder talentvol voor dan de ander. En dat is heel erg knap als je dat hebt. En heel begrijpelijk soms als je dat niet hebt. Wat bijzonder ook is aan het boek is dat het twee hele mooie blurbs heeft gekregen van mensen die ik altijd wel graag zelf ook lees. Ze weten Sylvia Witteman en Thomas Rosenboom. En volgens mij zijn dat niet mensen die zomaar overal een blurb geven, zoals wel andere schrijvers dat wel doen. Dus dat heeft me ook heel erg aangetrokken om het boek echt ter hand te nemen. En toen heb ik ook Meert een keertje geïnterviewd voor iets. En het was zo'n mooi gesprek en ik vond daar echt heel bijzonder. Ik vind ja hoe het boek vormgegeven is niet zo heel erg mooi. Ik vind het een beetje lijken op een soort LOE-folder. Ik hou daar helemaal niet van, met van die rare kleurtjes en zo. Ik vind ook echt dat het afdoet aan, ja, aan de inhoud van het boek. Maar kan het jullie van harte aanraden en het is heel bijzonder. En dan nog even een laatste dingetje is dat op een gegeven moment ze hebben zo'n uitzichtloze situatie in dat huis. Het is allemaal zo naargeestig en donker en nou ja, ze worden zo niet gezien, die kinderen. Dat ze je ziet zo'n paar van die ontsnappingspogingen figuratief. Hè? Dus zo van figuurlijk bedoel ik van dat ze sparen voor een scooter, weet je wel. Dat ze dan eigenlijk wel weg willen. En dan kunnen ze een reisje winnen met een kijkdoos. Door een mooie kijkdoos te maken, dan kunnen ze een reisje winnen naar Parijs. Maar ja, ze hebben helemaal geen auto om naar Parijs te gaan. Maar dan uiteindelijk, dan eindigt het boek met een terugblik naar 1997. En daar zijn die meisjes in Parijs. En dan, ja, dan klagen ze zo een beetje tot elkaar over, hè, dat ze gewoon aan hun lot worden overgelaten. Maar dan zegt de een toch tegen de ander, maar ja, want ze zijn dan in hun eentje in Parijs, die twee jonge meisjes. En dan zeggen ze tegen elkaar van, ja, maar ja, hoeveel kinderen kunnen nou zeggen dat ze hun eentje in Disneyland waren? Nou ja, dat is echt heel bijzonder. Ook de kinderlijke geest, de esprit, de rekbaarheid daarvan, om dat terug te lezen. Ik heb er heel, heel veel van genoten van het boek. En ik heb het 3 keer gelezen. Dat wil echt wat zeggen.
Omdat je het niet begreep of omdat je het zo mooi vond?
Omdat ik het mooi vond en omdat het me wat leerde over hoe verschillend mensen kunnen zijn en hoe ongelooflijk veel het uitmaakt als je de mogelijkheid hebt om te kiezen de ene persoon te zijn of de andere persoon te zijn. Als dat dan een keuze is, hoe je leven drastisch veranderen kan als je ergens in gelooft. en blijft geloven, dat je dan sterker kunt zijn en zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden er nog sterk uit kunt komen. En hoe bewonderenswaardig dat is, als dat je kan lukken.
Ik moet, nee, je had het over karakter, dus ik heb de hele tijd, soms werkt mijn brein niet verder dan een steekwoord. Maar nu heb ik de hele tijd karakter van Bordewijk in mijn hoofd zitten.
Ja.
Dat is ook een fantastisch boek. Dat heb ik echt al 20 jaar niet meer gelezen. Dat is net weer opnieuw uitgegeven, een soort nieuwe, in die Salamander-reeks. Dat zou ik wel weer eens willen lezen. Karakter, toch een soort, de Nederlandse vaders en zonen van Turgenev.
Turgenev, ja.
Poeh.
Ja, dat is een waanzinnig boek. Maar ook wel donker. Dit is niet...
Donker,
dit,
ja.
Dit is wel donker in de zin van dat die meisjes opgroeien op een manier dat je niemand wenst dat ze opgroeien. Maar het heeft niet die mokerslag of zo. Dat je echt helemaal verplettert en al zo'n boek weglegt en denkt dat je geen enkel vertrouwen meer hebt in de wereld. Want zo is het ook.
Heb je wel, heb je wel een verhaal gelezen aan het eind? Is het een rond verhaal? Is het iets?
Ja, ik vind...
Het schetst iets in de jaren 90 en misschien in het nu.
Ik vind wel dat het een rond verhaal is, omdat je natuurlijk ook gewoon heel erg volgdoet met die moeder gaat. En dat gaat steeds meer bergafwaarts en bergafwaarts. En ze beschrijven dus alle verschillende moeders die zij is in één. Daarom heet ook moeders een andere. En dan eindigt het met, de enige moeder die we niet kennen is een dode moeder. Want dan gaat het heel slecht met die moeder. En er zit absoluut een verloop in. Maar vooral de ontwikkeling van die meisjes. En dat de een echt afstevend op drama en vernieling en klaar. Is die ander, die probeert zich gewoon koet vast te houden aan het leven. En toch, ondanks alles, het goede te blijven zien in de wereld. Ook al heb je niet zo'n mazzel gehad van waar je vandaan komt. En ook met een soort empathie over zo'n vrouw ook weer. Dat zo'n moeder natuurlijk ook maar weer een product is van iets of iemand. Weet je, dat is natuurlijk ook altijd zo.
Wow.
Daarom moet je ook altijd weer mild erover zijn. Dat is zo ingewikkeld. Die processen zijn zo moeilijk. Het is zo makkelijk om je vinger te wijzen naar iemand die zijn kinderen slecht opvoedt. En die kinderen hebben ook alle recht om daar dan boos of verdrietig of getormenteerd over te zijn. En ondertussen moet je altijd je realiseren dat iemand ook weer ooit begonnen is aan kinderen met het idee het beste daarvoor te gaan doen. En dat dat dan zo finaal mislukt, dat dat uiteindelijk toch ook een hele trieste conclusie dan is.
Nou, en met drie trieste conclusie zetten we er voor vandaag een streepje onder, denk ik, Stefan.
Ja, dat lijkt me een goed idee, weer drie mooie boeken te lezen. De titels van die boeken die vind je op onze Twitter en op Facebook. In allebei de gevallen @hetleesvirus. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van deze podcast. Tot dan.
Was je handen, lees een boek.